Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij maken u vooraf bekend dat aan het begin van de middag is overleden Lubbertus Mulder, echtgenoot van Maria Mulder van der Hoorn, in de leeftijd van 83 jaar. Zingen wij in het verband met dit overlijden Psalm 90, vers 6. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds, beurt om beurt, de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. Wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. Psalm 90, vers 6. U zal worden gelezen en gedeeld uit Gods woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 21, vers 20 tot en met 38. Lucas 21, vers 20 tot en met 38. Vooraf zullen we voor u lezen de 12 artikelen en daarna de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4 van verwerping der dwalingen, paragraaf 7. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van de Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4 van Verwerping der dwalingen paragraaf 7. De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen, degene die leren, dat de genade waardoor wij tot God bekeerd worden, niet anders is dan een zachte aanrading. Of gelijk anderen dit verklaren, dat dit de alleredelste manier van werking is in de bekering des mensen, en die het best overeenkomt met de natuur des mensen, welke door aanrading geschiet, en dat er niets is waarom deze aanradende genade alleen niet zou genoegzaam zijn om de natuurlijke mens geestelijk te maken. Ja, dat God niet anders de toestemming van de wil voortbrengt dan door deze wijze van aanrading, en dat de kracht der goddelijke werking, waardoor zij de werking des Satans te boven gaat, hierin bestaat dat God eeuwige, maar de Satan tijdelijke goederen belooft. Want dit is gans pelagiaans en strijdig tegen de gehele heilige schrift, dewelke, behalve deze, nog een andere en veel krachtiger en goddelijke manier van werking des Heilige Geestes in de bekering des mensen erkent. Gelijk bij Ezechiël: ik zal u een nieuw hart geven en ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Verder Lucas 21, vanaf vers 20 tot en met 38. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn, dat zij daar uittrekken, en die op de velden zijn, dat zij in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraken, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis: zie de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij. Wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht u zelven, dat uw harten niet ter enige tijd bezwaard worden met brasserijen en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te allen tijden, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden, al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar des nachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. En al het volk kwam des morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen.
Psalm 21, het vijfde en zesde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heiland hem bewees. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Psalm 21, de verse 5 en 6. Gemeente, het gedeelte wat wij samen lazen, spreekt onder andere over tekenen van de eindtijd. Enerzijds de verwoesting van Jeruzalem, die plaats zou vinden, maar profetisch mag verder worden geblikt naar de jongste dag die aanstaande is. Als wij om ons heen zien, dan zien wij maar te duidelijk dat het woord in vervulling gaat. De tekenen der tijden, ze wijzen ons erop. Het boek Openbaring zouden we aandachtig moeten lezen. Het is de tijd dat het ene wee komt, het andere weggaat, het volgende weer komt. Wij weten niet wat de toekomst brengt. Hoe zal de situatie, de omstandigheden waarin wij nu verkeren, zijn over een aantal weken, over enkele maanden? Wat gaat er allemaal gebeuren? Er is er maar één die het weet, en dat is God zelf, die regeert van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. En nu moeten we alle thuis en in de kerk inkeren tot onszelf. Als wij nu buiten zien dat de natuur zich weer zo voordoet, dan weten wij dat de zomer nabij is. Als wij nu al deze dingen zien gebeuren, en ook dat zo ingrijpende coronavirus, waardoor er al duizenden zijn overleden, zo om zich heen grijpt, dan weten wij allemaal wel dat de Heere al deze dingen doet. En dan de ene keer komt de Heere met het zwaard van de oorlog, en dan met de honger en dan met de pestilentie. Wie had er nu hierop gerekend? Je hoort wel dat deskundigen zeggen, dit moest weer een keer gebeuren. Heel ingrijpend vind ik zo'n gedachte. Het zal waar zijn. God staat er natuurlijk wel boven. En het moest ook gebeuren, anders was het er niet. Maar wat brengt het ons nu, gemeend? Wat doet het ons? Verootmoedigt het ons? Wij komen niet uitgelezen als wij het nieuws volgen en alle artikelen willen lezen. Er is geen einde aan. Maar komen we nu ook wel eens even tot onszelf? Gaan we nu eens iets meer in de binnenkamer? Spreken we onze ziel nu al eens iets meer aan? Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Opnieuw een sterfgeval in het midden van de gemeente. Ook een roepstem, wat ons zegt dat wij hier geen blijvende stad hebben. Ons leven is een handbreed. Deze man was boven de 80 jaar, ik weet het. De leeftijd der zeer sterke was hij overschreden. Maar al met al, gemeente, we zijn mensen van de dag. Lettend op de tekenen der tijden moeten we ons afvragen, wie van ons is nu nog wel eens vervuld met de gedachte over de wederkomst? Zou er in de gemeente nog een ziel zijn die met Johannes op Patmos het uitroept, o kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. 2000 jaar geleden riep de apostel der liefde het uit, verbannen op het eiland, en daar zag hij uit naar de komst van Christus. Ik weet het wel, gemeend, als wij om ons heen zien en wij hebben onze geliefde betrekkingen, en die reizen nog voor eigen rekening naar de ontzettende eeuwigheid, dan hopen wij dat Christus zijn komst nog uitstelt. En aan de andere kant, gemeente, het is alles in Gods raad. En hoe het dan ook zij, de tekenen moeten ons doen buigen en doen zoeken en bedenken wat tot onze vrede dient. We lazen Gods woord, als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts. Dan zegt Christus, het zijn jongeren, omdat uw verlossing nabij is. Dan is het van tweeën één gemeend. Als Christus wederkomt, dan betekent het onze verlossing. Dat is de verlossing van de kerk. Dat is de verlossing van die zielen. En wier leven een betrekking op God is gevallen. Voor hen wordt het een eeuwige verlossing. Voor hen is het niet erg als Christus vanavond zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dan zijn ze daarna in de eeuwige heerlijkheid verlost. Verlost van het lichaam der zonde en des doods. Dan zijn ze eeuwig bij den Heere. En dan zullen ze eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Over nadenk. Dan is uw verlossing nabij. Richt dan uw ogen maar naar boven. En heft uw hoofden maar omhoog. En weet dat uw verlossing nabij is. Hoeveel zullen er zijn in de gemeente die zo werkzaam zijn? En die andere gemeente, wat gebeurt er met die andere? We gaan vanavond ons troostboek openen. Dan wordt er gevraagd, wat troost u nu de wederkomst van Christus? Om te oordelen de levende en de dood. Hoe reist u naar de wederkomst? Thuis, hoe reist u naar de wederkomst? Ziet u uit naar zijn komst? Zucht u onder een lichaam der zonde en des doods? Zucht u onder een verloren bestaan? Ziet ge uit? Of, als dat alles er nu niet is, gemeente, als Christus terugkomt, dan worden wij gescheiden in twee ontelbaar grote groepen. Links of rechts zullen we komen te staan. We komen er straks op terug in onze vierde gedachte. Maar laten we inkeren tot onszelf. Christus is thans aan Gods rechterhand. En daar vergadert hij zijn gemeente nog. Wij verkeren nog in het liefelijk heden. Wij zijn nog in de wel aangename tijd. Wij zijn nog in de dag der zaligheid. Ons roept de Heere nog toe, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is, kinderen thuis. Jonge vrienden, ik hoop wel dat je luistert. We missen je in de kerk, we missen je ontzettend. Het is zo diep en grijpend. Vanmiddag in Zwolle, nu weer hier. Lege bank. Maar jonge vrienden en jonge mensen, ik hoop niet dat ik te veel ga horen, dat er een slordige zondagsbesteding uit ontstaat. Dat zou een oordeel bij het oordeel zijn. Luister toch, want ik hoorde al ook wat andere dingen. Dat is zo diep en grijpend. We moeten niet doen. We moeten thuis luisteren. Het woord van de levende God, dat komt nog tot ons. Zullen wij ter harte nemen. Christus zit aan Gods rechterhand. We letten op zondag 19. De vragen 50, 51, 52. Waarom beleiden we zittende ter rechterhand God? Dan luidt het antwoord wel, Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest en ons in zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna ook dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofd, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse heerlijkheid en blijdschap nemen zal. Christus uitermate verhoogd. Wij letten op vier gedachten naar aanleiding van de uitleg. Het hoofd van zijn kerk, de gaven in zijn kerk, een muur om zijn kerk en de troost voor zijn kerk. Christus uitermate verhoogd. Hij is het hoofd van zijn kerk. Hij bewijst zich daar, zegt antwoord 50, als het hoofd van zijn kerk, door wie de Vader alle ding regeert. De gaven in zijn kerk. Eerste deel van antwoord 51. Een muur om zijn kerk. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. De troost voor zijn kerk. Vraag en antwoord 52. Christus die nu uitermate verhoogd is, komt terug. En hij zal al de zijne tot zich nemen in heerlijkheid. We zagen vanmorgen dat Christus vernederd moest worden. Hij moest niet zomaar vernederd worden. Hij moest op het allerdiepst vernederd worden. Vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, zegt ons avondmaalsformulier. En vanmorgen zagen wij dat de middelaar Gods en der mensen gehangen heeft in die drieurige duisternis, verlaten van zijn Vader. Het uitzicht op de hemel, het uitzicht op zijn Vader, was hij kwijtgeraakt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat hij verlaters van God weer tot God zou nemen, opdat ze zouden worden opgenomen in heerlijkheid straks tot hun hoofd Christus. Christus is vernederd. Nu moest hij verhoogd worden. Niet zomaar verhoogd. Omdat Christus op het allerdiepst vernederd is geweest, moest hij ook op het luisterrijkst uitermate verhoogd worden. Die in de gestaltenis God zijn, dit geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van hem zich zou buigen alle knie, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Christus moest uitermate worden verhoogd. Hij is verhoogd geworden boven de engelen, boven de heilige troongeesten. Christus kreeg de grootste heerlijkheid van zijn Vader. Hij is bekleed geworden met de hoogste eer, doordat hij aan de rechterhand van zijn hemelse Vader de plaats der eer mocht innemen. Als de moeder van Salomo Batseba tot haar zoon komt, die koning van koning in Jeruzalem, koning over Israël is, dan zet Salomo zijn moeder aan zijn rechterhand. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Salomo eert zijn moeder. Ander beeld, Psalm 45. De koningin is aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. De koningin werd door de bruidegom geëerd. De bruid door de bruidegom geëerd. Zo is Christus door zijn Vader geëerd, verheerlijkt geworden. Christus heeft de hoogste, dat is dezelfde eer, heerlijkheid, majesteit als zijn Vader. Hij is de Zoon van God. Hij is de Kyrios. Hij heeft overwonnen. Daarom is hij de erfgenaam van alles. Daarom is hij het hoofd van zijn kerk. Daarom, het hoofd, hij kocht zijn gemeente. Met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Hij kreeg ze in de eeuwige vrederaad van zijn Vader. Hij moest in de volheid destijds de prijs betalen. Nu zit hij ter rechterhand Gods, als hoofd van zijn gemeente. Dat hoofd moeten wij leren kennen, wil het goed zijn. Waarin moet de middelaar gekend worden? In zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, zijn weldaden. Wij moeten hem leren kennen. Zijn namen hebben wij behandeld in het achterliggende. Het kan niet anders, gemeend, of de kerk staat ernaar om dat schriftuurlijke onderwijs van God te ontvangen. Zijn naam is Jezus, dat is zaligmaker. Emmanuel, dat is God met ons. Hij is Christus, dat is de gezalfd. Hij is gezalfd tot profeet, tot priester. Tot koning, kom ik zo nog wel even op terug. We moeten hem leren kennen. Zijn naam, ambt en zijn natuur. Hij is God. Hij nam de menselijke natuur aan. Die twee naturen verenigd in één persoon maakt hem zo uitermate schoon. Want daarin is hij de middelaar Gods en der mensen die twee ongelijke partijen in de weg van recht met elkaar gaat verzoenen. Zijn natuur en zijn staat. Wij moeten de middelaar leren kennen in de staat van zijn diepe vernedering. Als schuldenaar aan het recht Gods. We hebben er vanmorgen deze zevende Lijdenszondag bij stilgestaan. Vrijdag is het Goede Vrijdag als de Heer het geeft. En dan wordt de kerk ingeleid. In de heiligdommen van het lijden en sterven van de zaligmaker. Vrijdag is het de betaaldag van de kerk. De kerk moet ernaar staan om die dierbare middelaar in de gang van zijn vernedering te mogen leren kennen, waar hij zijn leven uit eeuwige liefde tot zijn Vader en tot zijn bruid ging afleggen. Dat deed hij voor u, volk des Heren. Langs vijf trappen vernederde Christus zich tot in de allerdiepste vernedering. We moeten hem leren kennen in de staat van zijn verhoging. De apostel zegt, och dat ik hem kenne en de kracht van zijn verhoging. Want in de staat van zijn verhoging is hij de vrijgesprokene aan het recht God. En als vrijgesprokene aan het recht God is hij bevoegd en is hij machtig om de weldaden die hij in de staat van zijn vernedering verworven heeft uit te delen. Daar hopen we straks bij stil te staan. Hij giet gaven uit van boven in zijn gemeente hier op de aarde. Christus is opgestaan tot rechtvaardigmaking van zijn kerk. Hij is het die zijn verworven gerechtigheid toepast door zijn geest en woord. Hij wekt dode zondaren op tot een nieuw leven. Hij heeft de weg gebaand naar het verloren paradijs. Hij heeft de weg gebaand naar het vaderhart Gods waaruit de kerk zich zondigde in Adams diepe val. Hij voert ten hemel op vol eer en de kerker werd zijn buit. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij God zou wonen. We hebben erbij stilgestaan. Over een aantal weken hopen wij hemelvaartsdag te mogen hebben als de Heere dat geeft. opdat de kerk zou zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is en niet die op de aarde zijn. Want hier beneden is het niet het ware leven, lieve loven, is maar daar waar men Jezus ziet. Wij mogen onze harten niet aan deze wereld geven, aan dit aardse, aan dit vergankelijke. Helaas zijn onze zielen maar te vaak gekluisterd aan het stof. Christus is opgevaren ten hemel, opdat zijn kerk het oog naar boven zou slaan en zou zoeken en bedenken waar Christus is. In de binnenkamer mag zo waarachtige geloofsgemeenschap met die dierbare middelaren van de kerk worden geoefend bij ogenblikken. Hij zit daar, waarom eigenlijk? Aan de rechterhand van zijn vader. Waar komt de uitdrukking vandaan? Onder andere Psalm 110. De Heere, de Vader, heeft gesproken tot mijn Heere, de Zoon. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Waarom zei de Vader dat? Alsof hij tegen de Zoon zei, mijn Zoon, u hebt alles volbracht. U hebt alles gedaan wat u moest doen. Christus zelf zei het, toen hij nog stond voor zijn lijden, voor zijn sterven. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En dan gaat Christus verder, dan zegt hij, Vader, verheerlijk uw Zoon. Met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Christus vraagt zijn vader nog voor zijn sterven of zijn vader hem wil verheerlijken. Of zijn vader hem de plaats der eer wil geven. Het is Christus toegezegd. Het staat in het Oude Testament. Christus wist het. Omdat hij alles had volbracht, gaf zijn vader hem die ereplaats, opdat hij vandaar zijn gemeente zou regeren. Hij zit daar, dat wijst op zijn volbrachte middelaarsarbeid. Het eeuwig gesproken. Christus zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Zijn ambtelijke bediening is niet ten einde, dat is waar. Maar zijn middelaarsarbeid op aarde is volbracht. Dat zagen wij vanmorgen. Omdat hij hing in die drieurige duisternis, predikt het ons dat Christus alles heeft geleden wat hij moest lijden. Dat hij met recht kon en mocht zeggen, het is volbracht. En daarom neemt zijn vader hem op. Daarom zit hij aan Gods rechterhand, hij staat ook. Zijn kerk in de strijd. Zijn kerk hoeft niet te twijfelen. Dat Christus daar alleen rust en zit aan Vaders rechterhand. Als Stefanus wordt gestenigd, dan ziet hij Jezus staande aan de rechterhand van zijn vader. Kinderen, weliswaar, Stefanus werd gestenigd. Maar hij ziet Jezus staan en Jezus wacht om zijn ziel op te nemen in heerlijkheid. Hij zit daar, hij staat daar, hij is daar. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk. We lezen in Efeze 1. Die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Dat wil niet zeggen dat er een afstand is tussen Christus en alle aardse overheden, maar hij regeert over alles wat hier wordt genoemd. Hij zit hoofdverziet schoon. Op zijn troon, zegt Dateen, en de prinsen van naam zijn hem gehoorzaam. Alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Hij is het hoofd van het lichaam, Christus. Welk hoofd heeft de kerk? Het is God uit God en licht uit licht. De Almachtige, van eeuwigheid tot eeuwigheid, God. Welk hoofd heeft de kerk? Alle macht in de hemel en op de aarde. Een bevoegde macht, een wettige macht, een macht die hij zal aanwenden om zijn kerk hier op aarde te bewaren, te behoeden, te beschutten, te beschermen. In zijn zitten aan Gods rechterhand ligt de volmaking van de drie ambten van zijn, waartoe hij is gezalfd. Die worden volmaakt, nu hij is aan zijn vaders rechterhand. Nog steeds onderwijst hij zijn kerk in zijn profetische bediening. Zielen die dwalen, met een verduisterd verstand, onderwijs behoeven, kunnen niet genoeg bedelen, zend uw licht en uw waarheid. Hij roept zijn dienaren, dienaren des goddelijke woords. Hij zendt zijn dienstknechten uit. Hij legt de ambten op de schouders van mensenkinderen. Hij geeft evangelisten, zendelingen, arbeiders in zijn kerk op de aarde, vanuit de hemel waar hij zit op zijn troon. Hij is ook daar de eeuwige hoge priester. De apostel zegt, maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Met een troost voor arme, ellendige, doodschuldige, onverbeterlijke zondaren, dat nu die hoge priester het heiligdom is ingegaan, dat hij daar altijd leeft om voor hen te bidden, dat hij met zijn bloed op grond van zijn bloed is ingegaan, en dat dat dierbare bloed van de middelaar nog steeds door die heilige geest wordt toegepast aan harten van zondaren. Ook al zit hij hoogversierd schoon op zijn troon. Hij weet wat die arme zondaren op de aarde behoeven, die smeken en die bedelen om de toepassing van de priesterlijke bediening van de middelaar. Ze hebben hem zo nodig. Wat komen ze daarachter in deze lijdensweken, als ze steeds meer in hun ziel het gevoel, betaal mij wat gij schuldig zijt, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Die hoge priester die alles heeft aangebracht, is daar. Hij is nu volmaakt, koning, ingehuldigd in het koninkrijk daarboven. Verheft, o poorten, u de boog, reist eeuwige deuren, reist omhoog opdat ge uw koning moogt ontvangen. Die koning gemeente regeert, rechtvaardig, wijs en zacht. Het is die koning die Satans kop vermorzelde en die nog heden ten dagen zal ingaan in het huis van die sterk gewapende om zondaren te verlossen uit de heerschappij van de duivel. En zielengemeenten die vrezen en beven en die zeggen, ik ben en blijf een bedelkind en arm en naakt en blind. En als ik denk, nu zal het wel gaan, vang ik weer met vallen aan. O, ze kunnen niet genoeg het oog naar boven slaan. Waar die overste leidsman is en voleinder des geloofs Jezus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen, de schande veracht, maar nu zit aan zijn vaders rechterhand. En als die eeuwige koning roept hij het zijn gemeente toe, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op die overste leidsman. Hij is koning. Het loopt hem hier op aarde niet uit de hand. Hoe bang ook, hoe naar ook de omstandigheden, wat daar ook gebeurt, Christus regeert. Hij leidt dwars door alle wereldwegen heen zijn kerk. En weet u, de belofte wordt vervuld hoor. God de Vader sprak tot deze koning, eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting en de einden der aarde tot uw bezitting. Hij krijgt ze, alle die van de Vader hem gegeven zijn, want hij kocht ze en daarom zal er geen klauw van achterblijven. Door wien de Vader alle ding regeert, alle ding, niet één ding uitgezonderd, hoeven wij niet bang voor te zijn. Christus regeert. Hij is de Almachtige, hij is de Alwetende, hij is de Alziende, hij is de Alomtegenwoordige. Hij heeft overwonnen over dood en hel en graf. Hij deed de zonde voor zijn kerk teniet. Hij overwon de wereld, hij vermorzelde Satans kop. En wat er nu ook gebeurt, Christus regeert alle dingen. Waaruit dat blijkt, gemeente? Dat er heden ten dagen nog een kerk is. Dat er onder ons nog een erfenis is wat God zoekt. Wat om de gemeenschap met Christus verlangt. Wat er te doen is om de kennisnemingen van die dierbare hemelse bruidegom die hoogversierd schoon zit op zijn troon. Als Christus niet zou regeren, dan geloof ik niet dat er nog een kerk was. Van nature vraagt er immers niemand naar hem. Maar hij zal zijn gemeente hebben. Daar heeft hij de prijs voor betaald. En ze staan opgeschreven in dat boek des levens des lams. En als het de tijd is van de wedergeboorte voor de zielen, dan zendt hij zijn geest uit. En dan worden zij herschapen tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan worden ze van een onderdaan van de vorst der duisternis aangenomen tot een onderdaan van Sions gezalfde koning. O goedertieren koning, hij regeert ze rechtvaardig, wijs en zacht. Niemand gaf ooit te hoog van deze koning op. Verhef hem dan maar vrij tot in de hoogste top. Wat zijn ze ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt, die nog steeds geregeerd worden door de vorst der duisternis, gemeente. Jong en oud, vraag of God u trekt uit deze tegenwoordige boze wereld naar Gods welbehaag, uit soeverein ontfermen. Want ach, er is toch onder ons nog een erfenis, dat gunt er bij ogenblikken Satan niet een. En dat zegt toch, in de menigte des volks is des konings heerlijkheid. En daarom smeken ze om die gave die hij uitgiet in zijn kerk. Christus voert hen hemel op. Voordat hij opvoer, zei hij tegen zijn gemeente, tegen zijn discipelen, het staat opgetekend, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar zo ik zal heen gaan, dan zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Die zal u in al de waarheid leiden, mijn jongeren, en hij zal mij verheerlijken in uw hart en in uw leven. Gij voert ten hemel of vol eer de kerker werd uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Daar hebt u het alweer. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort, zegt Petrus op de Pinksterdag. Daar komt de gave van de Heilige Geest op grond van het borgwerk van de Middelaar. De Heilige Geest zal ik u zenden. Ik zal de Vader bidden En hij zal u die andere trooster geven. De gave van de Heilige Geest. Luister, gemeente, Christus moet mijn hoofd zijn. Ik moet tot zijn lichaam behoren. Willen de hemelse gaven in mij worden uitgegoten. Dat is natuurlijk duidelijk. Thuis in de kerk, wij moeten onszelf onderzoeken of wij Adam al zijn afgesneden en of wij Christus door een waarachtig geloof zijn ingelijfd. Anders ontvang ik de gaven niet, vloeiend uit het hoofd Christus. Rijke gaven als heerlijke vruchten van het zitten van Christus aan de rechterhand van zijn Vader. Wat is de gave van de Geest? De Geest die Here is en levend maakt. Hij maakt door zijn Geest zondaren levend. De ure komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. Leef en uw bloeden leef. Zo maakt God levend. Die hij wil door zijn Geest en door zijn woord. Wat doet hij dan? De gaven uitgieten. Het is de Geest der genade en der gebeden. Dan verheerlijkt God genade. U van de wedergeboorte. Wat gebeurt er dan? De Geest neemt intrek. Heiligt de ziel tot een lidmaat van Christus. En dan gaat die Geest zulke zondaar leren bidden. Het is de Geest der genade en der gebeden. De Geest die overtuigt. De Geest die mij overreedt. Wat het zeggen wil zondaar te zijn voor God. De Geest die het licht laat vallen op de zaligmaker. De Zoon van God. Dus nu God de Vader sprak. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. O, het is maar een wenk van die Geest. Want die wil Christus verheerlijken in het hart en leven van ellendige zondaren. En als nu die Geest dat woord neemt uit het woord en het legt in de ziel, dan ziet de ziel wie die dierbare middelaar is. De Zoon van Gods liefde, de Zoon van Gods welbehagen, die naar de aarde is gezonden. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dan gaan ze horen, gemeend, dat wederhorige kroost, dat altijd ongehoorzaam was, al waren ze nog zo godsdienstig als Saulus bij wijze van spreken. Saulus heeft zich leren kennen als een wederhorige, maar ze worden gehoorzaam. Ze gaan horen, ze gaan luisteren. Het woord gaat kracht doen. En bijzonder, gemeente, wanneer Christus ze hen gaat onderwijzen in wie hij nu is. En zichzelf gaat verklaren als de middelaar, als de weg en de waarheid en het leven. Die hemelse gaven. Als nu Christus wordt verheerlijkt, dan zijn er toch ogenblikken dat ze met de apostel willen uitroepen. De Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Het is Christus zelf en onze koning is van Israëls God gegeven, roemt de dichter. Wat heeft de kerk onderwijs nodig? Om het op goede gronden na te zeggen. Christus geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Wat een gave, gemeent. Wat een onuitsprekelijke gave. Welke gave giet Christus uit? De Geest der aanneming tot kinderen, zovele als zij door die geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods, die geest der aanneming tot kinderen, door welke zij roepen, zegt de apostel, Abba, Vader, wat een gave gemeente, wat giet Christus uit? Hij zegt, ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan. Niemand zal hen uit mijn hand rukken. Mijn Vader zelfs is meerder dan ik. Niemand kan hen rukken uit de hand mijn Vaders. Ik geef hen het eeuwige leven. Hemelse gaven geven iets van de hemel in het hart. Is er iets van de hemel in het hart, dan is de ziel een ogenblik boven het stof. Is de hemel in het hart, dan zoekt en bedenkt de ziel de dingen die boven zijn. Is de hemel in het hart, dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen en begeert het lied van een koning te zingen, terwijl de geest hun gladde tongen drijft. Is zoals de pen van een die vaardig schrijft, beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verre te boven genade, is in uw lippen uitgestort, die zij eeuwiglijk van God gezegend wordt. Hemelse gaven, wie ontvangen die nu? Die een niet en een nul zijn. Hemelse gaven worden uitgegoten in ontledigde, ontdekte, ontkrachte, ontblote zondaren. Bent u al in het dal van ootmoed? In zulke zielen worden hemelse gaven uitgegoten. Gaven. De ambtsdragers in uw midden zijn hemelse gaven. Dezelfde heeft gegeven. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Hij giet ze uit. Laten we er eens op letten. Ook in onze tijd. Hij giet ze uit. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. Laten wij vragen of God die heerlijke belofte vervult. Want Christus, die hoofdversiert schoon, zit aan Vaders rechterhand, is gezalfd met vreugdeolie boven zijn medegenoten. Er is in hem een volheid die niet vermindert. Het mag ons wel doen aanhouden. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof, opdat de specerijen uitvloeien. We mogen wel eens bedelen in deze bange tijd. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mag die mij op mijn paan ten leidsman strekken. We mogen wel bedelen en smeken in deze tijd. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet wijk. Want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Christus, die hemelse gaven uitgiet. Wat doet hij nog meer? Onze derde gedachte, hij is een muur om zijn kerk. Hoe kom ik daar nu aan? Er staat dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Kinderen, jullie weten het wel. Vroeger hadden de steden dikke, sterke, hoge, zware muren. Soms zo dik dat er een paard met een strijdwagen overheen kon rijden. Muren om de stad te bewaren, te beschermen tegen de vijanden. Waar komt het woordje muur vandaan? Zacharia 2. Ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal haar tot heerlijkheid wezen. In het midden van haar. De kanttekening zegt dit is Ik zal haar alzo beschutten. Daar ziet u. Komt overeen, hè? Onze Heidelberger. Met de kanttekenaren. De kanttekenaren in de 17e eeuw gebruiken de Heidelberger uit onze 16e eeuw. Ik zal haar alzo beschutten dat haar vijanden haar niet zullen kunnen genaken. En zo er iemand is die haar zou willen aantasten, die zal als met vuur verteerd en vernield worden. Dus zo is Christus een vurige muur rondom. Komt dan de vijand te dichtbij, dan worden ze in vuur en vlam gezet. Door Christus, het is toch wat. Zo beschermt Christus zijn kerk. En het is waar, Gods kinderen sneuvelen soms ook in oorlogsgeweld. Komen soms ook om in ramp. We hoorden van een ambtsdrager uit Oud-Beijerland, kind van God, we hebben hem wel eens ontmoet. Hij is ingegaan in de rust, in deze ernstige epidemie, getroffen. Hij is thuis, hij is boven. Was de Heere geen vurige muur rondom? Ja hoor, maar de Heere zei, het is genoeg. Ik neem u op in heerlijkheid. Hij is boven en dan kan hem niks meer gebeuren. Zijn lichaam is aan de schoot der aarde toebetrouwd. Zijn ziel juicht voor Gods troon. Zo haalt God de zijne binnen. Maar aan de andere kant, hij waakt over zijn gemeente. Hij bewaart zijn kerk. Hij beschut ze. De laatste vijand van het rijk van Christus, dat is de dood. En die moet ook nog teniet gedaan worden. Die moet ook nog vernietigd worden. Ten volle gebeurt dat straks, op de jongste dag. Christus heeft de prikkel van de dood al weggenomen. Overwon de dood. En straks wordt de dood verslonden. Tot eeuwige overwinning. De Heere zei tot Abraham, vrees niet. Ik ben u een schild. Uw loon, zeer groot. Is Jozef in de gevangenis. De Heere was met hem. Ga Daniel in de leeuwenkuil. De Heere is een vurige muur rondom hem. Zit Petrus in de gevangenis? Christus bewaart, behoedt, beschut. En zo doet Christus het nog. Hij bewaart zijn kerk. Wat hebben wij nodig? In de tijd dat de antichrist komt, de wereld zich opmaakt, het einde nabij is, de kerk wordt vervolgd, de kerk benauwd, verdrukt, in de engte gedreven, maar het hoofd is boven en hij is een muur om zijn kerk. We gaan ervan zingen. Psalm 117. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer, zingt halleluja, zingt zijn eer. Psalm 117 vers 1. Christus uitermate verhoogd. Hij is het hoofd van zijn gemeente. Hij giet gaven in zijn kerk op aarde. Hij is een muur om zijn kerk op aarde. En dan ten vierde de troost voor zijn kerk op aarde. Wat troost u? Ons leer- en troostboek vraagt verschillende keren, heel onderwijzend, wat hebt u nu er voor troost uit? Wat troost u nu eigenlijk? De wederkomst van Christus. Er is geloof voor nodig. Met de emmer des geloofs troost scheppen uit de schrift. En hier vraagt dus de onderwijzer als Christus nu straks terugkomt, want dat belijden we toch. Welke troost biedt u dat dan? Het zitten ter rechterhand was de derde trap in de staat van zijn verhoging, catechisant. Zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden is de vierde trap in de staat van zijn verhoging. Zijn vader heeft het oordeel aan Christus overgegeven. Het hoort echt bij zijn verhoging als hij straks als rechter daar op de wolken zal komen. Als hij ten hemel vaart, blijven de discipelen naar boven staren, tot een wolk hem wegneemt. En plotseling komen daar twee heilige troongeesten naar beneden. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heen varen. Hij komt dus met de wolken en alle oog zal hem zien, staat er bij stil gemeente. Jonge vrienden, de prediker heeft een boodschap. Verblijd u, o jongeling in uw jeugd. Dat staat je wel aan, luister maar eens. En laat u vermaken in de dagen uw jongelingschap. En wandel in de aanschouwing uw ogen. Waarom zegt hij dat? Meent hij het? Denk het niet. De prediker zegt er wat achteraan. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Dan gaan de boeken open. Dan zijn alle dingen naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. En dan is het van tweeën één gemeend. Mag ik eens vragen wat de boodschap van het woord thuis u doet? Wat de boodschap van het woord jou doet? Mag ik het eens vragen? Christus zei in zijn omwandeling op aarde, die mij verwerpt en die mijn woorden niet ontvangt, het woord dat ik gesproken heb, dat is ook het woord dat hij door zijn knechten gesproken heeft en nog steeds spreekt, het woord dat ik gesproken heb, zal hem oordelen ten laatste dag. De prediking is de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Als u goed luistert naar de prediking, dan weet u wat er gebeurt als u zo sterft en zo straks staat voor de rechterstoel. Dan weet u of het koninkrijk der hemelen voor u open zal gaan of dat het voor u gesloten zal blijven. Althans, zo behoor ik te prediken. Het woord dat ik gesproken heb, zal hem oordelen ten laatste dagen. En u vraagt de onderwijzer, wat troost u nu de wederkomst. En dan staan er toch opmerkelijke dingen. Deze onderwijzer vraagt het en dan zegt, ik kan het anders zeggen, die belangstellende leerling die vraagt aan dat geoefende kind van God, aan die onderwijzer, wat hebt u nu vertroost als u aan de wederkomst denkt? U roemt zo in uw koning, wat troost u nu de wederkomst? En wat zegt hij dan? Dat hij de rechter verwacht. Troost, omdat hij de rechter verwacht. Maar nu even opletten. Die rechter is voor deze geoefende christen zijn hoofd. Deze rechter is zijn borg. Deze rechter is zijn middelaar. Deze rechter is zijn verlosser. Deze rechter is zijn zaligmaker. Deze rechter, als hij terugkomt, zal hem ten volle zalig maken. De rechter, het hoofd, kan zonder onderdanen niet zijn. De bruid, die wordt niet vergeten. De bruidegom geeft haar geen scheidbrief, geen sprake van. Al wijkt ze nog zo vaak af, al is ze nog zo afhorerend in haar bestaan. De bruidegom, hij zal zijn bruid niet verlaten. En de Heere zal zijn volk niet begeven. Hij zegt, mijn hoofd, die ook de rechter is, heeft twee dingen voor mij gedaan. Hij heeft zich voor mij voor het gericht van God gesteld. Nu word ik vrijgesproken. Het tweede wat hij voor mij heeft gedaan, hij heeft de vloek van mij weggenomen. Nu mag ik op de zegen wachten. Ik verwacht hem wel als een rechter uit de hemel. Dan zal hij nog twee dingen doen. Dan zal hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij zal hij met alle uitverkorenen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid tot zich nemen. Nu zeg me gemeente, hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vreest, dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen. Daarom zegt hij, daarom ben ik in alle droefenis toch vertrouwend. In alle droefenis en in alle vervolging richt ik mijn hoofd naar boven. Kent u ook droefheid? Blijkbaar dit geoefend kind des Heren wel. Hij zegt het in alle droefenis. Waar is hij over bedroefd? Over zijn zonde. Hij komt er maar niet bovenuit. Hij draagt een ellendig bestaan met zich mee. Over het gemis van God. Over het gemis van Christus. Over het gemis van de waarachtige geloofsgemeenschap met hem. Hij is bedroefd. Ik stort bedrukt gehele tranenbeken, omdat men uw gehoorzaamheid ontzegt. Hij is bedroefd als hij om zich heen ziet. En de ongerechtigheid die vermenigvuldigt. Hij is bedroefd. Maar hij richt zijn hoofd omhoog. Hij spreekt ook over vervolgingen. Dat wijst op vijanden. En nu hebben wij geen uitwendige vijanden wellicht. Eensmans huisgenoten kunnen soms hun vijanden zijn. Het is waar. De kerk heeft wel een driehoofdige doodsvijand. Wel nu, als de driehoofdige doodsvijand de kerk aanvalt en aanvecht, dan mogen ze wel eens wijzen op hem, die voor hen voor het gericht Gods heeft gestaan, die voor hen de vloek heeft weggenomen, en die straks zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, en dat hij hen dan tot zich nemen zal in heerlijkheid. Even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil, daar hebt u het alweer, dat deed ik voor u, voor Gods gericht gesteld heeft. En dan is de kerk verlost van de zonde en van de gevolgen van de zonde. Dan is de kerk in de eeuwige gemeenschap met de drie enige God. Het vrome volk in God verheugd zal daar huppelen van zielenvreugd. Kinderen, vraag om een nieuw hart. Zoek de Heere jeugd terwijl hij te vinden is. Jonge mensen, vraag naar God en naar zijn sterkte. Naar hem die alleen al je heil maar kan bewerken. En zoekt dagelijks zijn aangezicht. Gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht. Gemeente, zoek uw ziel als een buit uit te dragen. We gaan zo zingen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En als hij dan komt, heeft hij een vraag gesteld aan zichzelf. Als ik nu straks wederkom, zal ik dan nog geloof vinden op de aarde? Denk daar eens over na. Christus stelt zich een vraag. Geeft u dan nu eens antwoord op. En welk geloof bedoelt Christus nu? Hij zegt die vraag in verband met de gelijkenis van die weduwe met die onrechtvaardige rechter. Die weduwe was onrecht aangedaan en ze heeft de rechter nodig. Die wil haar maar niet helpen. En dan houdt ze aan. Doe mij recht tegenover mijn wederpartij. Wel nu zal God haar geen recht doen. Zijn uitverkorene staat geen punt. Die dag en nacht tot hem roepen. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Maar de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij nog zulken vinden die dag en nacht tot hem roepen. Want dan is de kerk ook in slaap gevallen, leert Christus toch? De vijf wijze maagden, ze slapen ook. Wat een aanklacht tegen ons die leven in het laatste der dagen. Zal ik nog geloof vinden als die weduwe die maar niet rustte totdat haar recht was aangedaan. En zo moet de kerk worstelen. En zucht en kermen en aanhoud en niet loslaat om hun ziel gered te krijgen. Om geborgen te zijn in Christus. Amen. Psalm 98 vers 4 is onze slotzang. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, het laatste vers. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.